Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Al het aardrijk smeek u neergebogen en hef de schoonste psalmen aan. Gemeente, wij gaan zingen uit psalm 66, daarvan het tweede vers, waarin dat prachtige vers ook staat. Kom alle, zie Gods wijze wegen. En we denken vandaag na over de roeping van de discipel Bartholomeus, wanneer Filippus tegen hem zegt, kom en zie. En dat staat zo prachtig in dat tweede vers. En wij zingen dan ook het achtste vers. Kom, luister toe, gij Godgezinde. Psalm 66, 2 en 6. Wij willen vanmiddag ons geloof belijden, dat doen wij met de woorden van de 12 artikelen en daarna zingen wij uit Psalm 106 het eerste vers, loof loof de trouwe opperheer en ook het derde vers, geef dat mijn oog het goede aanschouw. Psalm 106, vers 1 en vers 3, meteen aansluitend op onze geloofsbelijdenis. En laat dan een ieder van u met mij in zijn of in haar hart spreken en belijden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald, ter helle, maar ten derde dagen weer is opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde. Ik geloof de wederopstanding van het vlees, dat is ons lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, zullen we samen bidden en om een zegen over deze dienst vragen. Genadige en barmhartige God, eeuwige Heere, Koning der Koningen, U die zo groot bent, zo heilig, zo alom tegenwoordig, U bewoont een licht en de hemel is voor U te klein. Nu wij vanmiddag hier zijn samengekomen in de kerk als oudere, jongere kinderen, aanbidden wij uw grote naam. Een naam die u bekend maakte door uw Zoon Jezus Christus. Een naam die u ons liet kennen door uw woord. Die naam zo heilig, groot en goed, dat uw eigen volk, de Joden, die naam niet eens kunnen en durven uitspreken. En Heere, wij hier vanmiddag in Noordwijk zijn bijeen in die naam. Wat een wonder. Dat dat kan, dat dat mag. Dat mensen van deze aarde zoals wij zijn, met al onze tekorten, met onze zonden, met onze ontrouw, o God, u weet wie we zijn. Dat zulke mensen vanmiddag mogen naderen tot voor uw heilig aangezicht. Voor u die God die een naam heeft boven alle namen. Geen mens hier vanmiddag kan ooit zomaar binnengaan bij de grootte der aarde. Maar vanmiddag zijn we wel binnengegaan in uw huis. En wij danken u, Heere, hier te mogen zijn in uw heiligdom. Want Heere, waar de Bijbel open gaat, daar is het buitengemeen heilig. Daar bent u, daar spreekt u. Ja, Heere, dat moet horen en zien vergaan. Dan kan ik hier niet zomaar komen en niet zomaar zijn. Maar dan zal klinken het woord van die hoge en heilige God die een woord heeft voor de mensen. Heere, mogen die woorden zo vanmiddag landen in onze harten. U weet hoe wij hier kwamen, u weet ook wat wij nodig hebben. Heere, dan weet u ook wat er zo dikwijls in de weg staat om helemaal betrokken te zijn op de dingen van uw koninkrijk. Kom met uw geest en ga de rijen door en raak de harten aan van de ouderen die al zo lange tijd wellicht in uw huis mogen komen, keer op keer, generaties na hen hebben zien komen. Heere, dat het is alsof het nieuw is, alsof je hier voor de eerste keer bent. Maar ook voor de jongere generatie, voor onze jongeren die er ook zijn. En geef, Heere, dat ze dingen horen vanmiddag. Ja, die in hun eigen hart nooit zouden zijn opgeklommen, waarover ze te verwonderd zijn straks voor woorden. Heere, maak het zo in alle dingen goed en wilt u wegnemen wat ons zomaar in de weg kan zitten om te luisteren of gewoon om geconcentreerd te zijn. Soms neem je jezelf mee, soms neem je je gebreken mee. Soms heb je van alles waardoor je zomaar overprikkeld raakt of de informatie te veel is of je het in je hoofd niet ordenen kunt. Heren, wat kan er al niet in de weg zijn? En toch is dit dan een goede plek, Heren, want mogen we niet geloven dat u hier alle dingen stroomlijnt door uw geest? En laat het waar zijn wat we net hebben gezongen. Geef dat ons oog, het oog van ons hart, het oog van het geloof, het goede aanschouw dat wat u uit onbezweken trouw uw uitverkorene toe wil voegen. Dat ik dingen zie die ik nog nooit zag. Dat ik dingen mag ontdekken die ik nooit meer kwijtraak. Heere, zegent u ook in het spreken. Dat u dienaar woorden mag gebruiken die naar uw wil zijn en naar uw mening. Dat het echt uw woorden zijn en schenk daarvoor de hulp van uw geest. Doe dat ook bij alle die een taak hebben te vervullen. Onze koster van dienst vanmiddag. De drempelwachter, de dorpelwachter. Beter één dag hier dienen dan 1000 elders. Dat zijn de beste kosters. En onze organist, Heere, dat we samen de liturgie, de eredienst uit mogen richten. Met een groot verlangen. Dat alle ogen gericht zullen zijn op hem. Die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Wij bidden dat uit genade om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij willen de Bijbel vanmiddag open doen in het Johannesevangelie, Johannes 1. En daar stilstaan bij de roeping van Nathanael, oftewel Bartholomeus. Ik ben in de eigen gemeente een hele serie preken aan het houden over de discipelen. Vandaag hebben wij ook in Nijkerk nagedacht over Bartholomeus, oftewel Nathanael. Ik ga u straks natuurlijk uitleggen waarom ik denk dat die twee dezelfde zijn, dezelfde mannen zijn. Johannes 1, vanaf vers 46. Filippus vond Nathanael en zei tegen hem: wij hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft. En ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth. En Nathanael zei tegen hem, kan uit Nazareth iets goeds komen? Filippus zei tegen hem, kom en zie. Jezus zag Nathanael naar zich toe komen en zei over hem, zie, werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Nathanael zei tegen hem, van waar kent u mij? Jezus antwoordde en zei tegen hem, voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag ik u. Nathanael antwoordde en zei tegen hem, Rabbi, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël. Jezus antwoordde en zei tegen hem, omdat ik tegen u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u? U zult grotere dingen zien dan deze. En hij zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u allen, van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des Mensen. Tot zover onze lezing. Het is misschien ook goed, gemeente, dat we enkele versen lezen uit Matteüs 10, want daar staat een van die apostellijsten. Dan heeft u het even zomaar onder ogen. Matteüs 10, vers 2 tot 4. Matteüs 10, vers 2 tot 4, en daar staan dan de 12 discipelen op een rij. De namen van de 12 apostelen zijn deze. De eerste Simon die Petrus genoemd werd, en Andreas zijn broer, en Jacobus de zoon van Zebedeus en Johannes zijn broer, Filippus en Bartholomeus, Thomas en Matthäus de tollenaar, Jacobus de zoon van Alfeus en Lebbeus die ook Thaddeus genoemd werd, Simon Cananitus en Judas Iscariot, die hem ook verraden heeft. En zoals u ziet staat de naam van Nathanael hier niet in, maar ik zal u uitleggen dat de Bartholomeus uit vers 3, die daar zo met Filippus samenstaat, dat de Nathanael is uit Johannes 1. En daar gaan we dan straks in de preek dieper over nadenken. Gemeente, wij gaan eerst nog met elkaar zingen ter inleiding daarop. En dat doen we uit de 34e psalm. Daarvan zingen wij vers 2a en 4b als één couplet. Vers 2a betekent de eerste vier regels van het tweede vers. Komt, maakt God met mij groot. En de tweede vier regels van het vierde vers. Komt, smaakt nu en beschouwt. Daar zit iedere keer dat kom in, hè, wat ook in de woorden van Filippus zat. Kom en zie. Dus 2a en 4b als één couplet. En het zesde vers. Kom kinderen, hoor naar mij, neem mijn getrouwe raad in acht. Wij zingen dus psalm 34, 2a, 4b en het zesde vers. En dan zal er gecollecteerd worden. De eerste collect is voor plaatselijke diaconie. De tweede voor de instandhouding van de eredienst. En de derde collecte is voor het kerkgebouw. Collecten zullen nu gehouden worden en van harte bij u aanbevolen. Na de preek zingen wij Psalm 3, het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen, op u vest ik het oog. Kom en zie, op u vest ik het oog, is dan een soort van antwoord. Psalm 3, tweede vers meteen na de preek. We zetten boven de preek heel eenvoudig, Nathanael, zoon van Ptolomeus. Ga ik dat straks natuurlijk nog wat verder uitleggen. Nathanael, zoon van Ptolomeus. Gemeente, jongens en meisjes, iedereen heeft een naam, hè? Iedereen. Want als je een naam hebt, dan kan iemand je roepen. Dan weet je wie je bent. En dan weet je of jij al dan niet luisteren moet. Iedereen heeft een naam. Vroeger zei men wel eens niet je naam tegen een kind, maar wie je vader was. Dan zei men, hij is er een van, en dan heette je vader bijvoorbeeld Kees. Hij is er een van Kees. En als dan bijvoorbeeld je opa Willem heette, dan zeiden ze ook wel eens, hij is er een van Kees van Willem. Het is niet je eigen naam, maar de naam van je vader. Nou, misschien zeg jij wel, dat is ook wel mooi. Als ze mij noemen bij de naam van mijn vader. Je bent misschien trots op je vader. En dan vind je dat heel zo erg niet. In de Bijbel, jongens en meisjes, in de Bijbel komt dat veel vaker voor. Dat je niet een eigen, echte naam hebt, maar een naam van jouw papa. Bijvoorbeeld, die kennen jullie wel, die blinde man, hè, die in Jericho was. Die heette Bartimeus, toch? Nou, hij heette eigenlijk Timeus. Maar Bar in de Bijbel, moet je maar onthouden, Bar betekent gewoon zoon. Dus die man, dat was een zoon, een Bar van Timeus. Maar hoe Bartimeus echt heette, weet ik niet. Of die andere man, die kennen jullie ook wel. Toen ze de Heer Jezus gingen veroordelen en Pilatus liet de mensen kiezen tussen twee mensen, hè? Dat weten jullie wel. Die een heette Abbas, Bar Abbas, dat weten jullie. Maar Bar betekent zoon. Dus het betekent gewoon, zijn vader heette Abbas. Maar hoe hij heette, Bar Abbas. Er is ook een discipel die zo'n soort naam heeft. Een van de discipelen, jongens en meisjes, heet Bar Ptolomeus. Dus zijn vader heette Ptolomeus. En iedereen wist, als iemand zei Bar Ptolomeus, iedereen wist waar het over ging. Zou jij dat eigenlijk mooi vinden? Dat jij niet meer gewoon heette hoe je nu heette, maar dat iemand altijd zei, dat is een zoon van, en dan de naam van je vader. Weet je wat ik dacht? Het is nog mooier als je een kind van de Heere God bent. Dan heet je naar de Heere God. Dan ben jij een kind, een zoon of dochter van de Heere. Dat is pas mooi. Als mensen jou laten tegenkomen en zeggen, je kan echt zien dat dat jongetje, dat meisje, dat dat een kind is van de Heere. Onthoud dat maar. Bar Theos heet je dan eigenlijk. Gemeente, er was trouwens nog een discipel onder de discipelschaar van de Heere Jezus, van die 12, van wie wij de eigenlijke naam niet weten, wist u dat? Thomas, een van de discipelen van Jezus, had ook een naam die gewoon tweeling betekende. En Didymus, zijn bijnaam, betekende ook tweeling. Maar hoe Thomas echt heette? En nu blijkt er nog zo'n discipel te zijn. Bartolomeus. Wij lazen een van de apostellijsten uit Matthäus 10. En in Marcus 3 vindt u ook zo'n naam van zo'n lijst van 12 namen. En in Lucas 6. En steeds kom je deze Bartolomeus tegen als zesde in dat rijtje van discipelen. En steeds met deze ene naam. Eigenlijk geen naam. En we weten eigenlijk ook niet wie Ptolomeus was, zijn vader. Dat wordt nergens gezegd. Blijkbaar was het gewoon om hem zo te noemen, bij de naam van zijn vader. En zo bleef het. Maar wie was dan deze Bartolomeus? En wat deed hij? En wat kenmerkte hem? En hoe werd deze speciale discipel dan geroepen? Nou, daar kom je achter als je het Johannesevangelie leest. En dat deden we. En in het Johannesevangelie, gemeente, wordt de echte naam van deze zesde discipel onthuld. Nathanael. Dat blijkt deze man te zijn. Al heel vroeg heeft men in de kerk die twee met elkaar in verband gebracht. Die Nathanael, dat moest toch wel die zoon van Ptolemeus zijn. En gemeente, dat is wel goed te begrijpen dat die twee werden samengevoegd. Bijvoorbeeld in al die rijtjes van discipelen uit Matthäus, Marcus en Lucas is Bartolomeus steeds de zesde genoemde. De zesde in de rij. En in het Johannesevangelie is Nathanael de zesde die geroepen wordt. Dus dat maakt het al bijzonder. Daarom denken we echt dat die twee dezelfde persoon is. En Filippus die later in onze geschiedenis Nathanael komt roepen en zegt, wij hebben gevonden de Messias, kom en zie. Die Filippus blijkt een goede vriend te zijn van Nathanael, van Bartolomeus dus ook. En bij die discipelen, in die rijen staan ze steeds samen, Filippus en Bartolomeus, die dan Nathanael blijkt te zijn. Eén keertje trouwens komt Nathanael nog een keertje terug in het evangelie. Boven Johannes 1 in Johannes 21. U weet wel, bij die wonderbaarlijke visvangst na Pasen. Als de discipelen moeten wachten in Galilea bij het meer op de komst van Jezus. Zegt Petrus, we gaan vissen, ik ga vissen. En dan staat er dat Nathanael, die van Kana in Galilea was, ook meeging. Dat is trouwens meteen het laatste wat we van hem weten. Verder weten we niet zoveel. Iets over zijn roeping, iets bij het einde in Johannes 21, en dat is het. En vandaag gemeente, vandaag vinden we Nathanael Bartolomeus niet ver van de plek waar Johannes de Doper preekte en doopte. Vlak bij Jericho dus. En omdat we weten, gemeente, dat Nathanael uit Kana kwam, was hij dus ver van huis? Hij had een hele reis ondergaan. Want u moet weten, Kana, dat ligt bij Nazareth in het noorden, Galilea. En Jericho, dat ligt meer zuid in Judea, bij Jericho en bij Jeruzalem. En Nathanael schijnt daar helemaal heen gereisd te zijn en te verkeren. Is bepaald niet om de hoek. Maar waarom is hij hier? Wat doet een Galileese jongen helemaal hier in de Judese woestijn? Weet u waarom? Weet je waarom, jongelui? Omdat deze twee jonge mannen, zijn er maar jonge mannen, Filippus en Nathanael, gegrepen zijn door de prediking van Johannes de Doper. Zou zomaar kunnen dat ze daarom die reis hebben gemaakt? Deze twee mannen, Filippus en Nathanael, die twee vrienden, die lijken te verlangen naar de doorbraak van het Koninkrijk van God. Twee jonge mensen die uitzien naar de komst van de Messias. Prachtig, hè? Dat je bevriend bent, twee jonge mannen, en dat je samen daar druk mee bent. Verlangen naar Gods werk, Gods Koninkrijk. De Messias die komen zou. En u weet wel, en jullie weten wellicht, dat was juist waar Johannes de Doper over preekte. Dat was de inhoud van zijn verkondiging, die na mij komt. Die is voor mij geworden. En ik ben niet waard de schoenriem van zijn zool te ontbinden. En die man die na mij komt, die is vol van genade en waarheid. Ja, Johannes de Doper, die had zijn mond vol van de komende Messias van het Koninkrijk van God. Jongelui, als je dat heel eenvoudig zegt. Die Johannes de Doper was gewoon iemand die het altijd maar over God had en zijn werk. En wat de Heere zou doen. En wat er zou gebeuren als Christus zou komen. Ja, zegt er iemand vanmiddag, maar hoe weet u zo zeker dat zij samen verlangden naar de Messias? Staat dat er dan direct? Nou weet u waar ik dat uit opmaak. Als Filippus ontdekt heeft, die wordt eerst bij Christus gebracht. Als Filippus ontdekt heeft wie de Heere Jezus is, kan hij niet wachten om het zijn vriend te gaan vertellen. Gemeente, het staat er in één adem. Jezus vond Filippus en zei tegen hem, volg mij. En Filippus vond Nathanael. En hij valt dan bij zijn vriend met de deur in huis. Je ziet het gebeuren. Wij hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft. En in de profeten, namelijk Jezus. De zoon van Jozef uit Nazareth. Nou gemeente, jongelui. Als je met zo'n boodschap bij je vriend in huis valt, dan zegt dat iets toch? Als jij tegen je vriend gaat zeggen, wij hebben hem eindelijk gevonden. Jezus, de Messias. Over wie het gaat in de Bijbel. Die twee vrienden, Nathanael en Filippus, die herkenden elkaar in de zoektocht die ze deden. In die zoektocht naar God. Filippus wist dat van zijn goede vriend Nathanael. Maar nog meer dan dat, gemeente. Ze zochten daarvoor in de Bijbel. In dat woord van God. Want Filippus spreekt Nathanael daar zo vanzelfsprekend op aan. Vindt u dat niet opvallend? Jongen, luister, dat je een goede vriend hebt en je valt zomaar bij je vriend in huis. En je zegt, nou ik heb nou toch iets ontdekt, staat in Deuteronomium 23. Dan zegt je vriend misschien, wacht even, waar hebben we het over? Maar als jij met die ene vriend steeds bijbelstudies doet en zit te lezen en samen bespreekt, hoe zou dat toch gaan? En hij komt dan binnen en zegt, ik heb nou iets ontdekt, dat hebben we juist gelezen. Moet je kijken hoe vanzelfsprekend Filippus Nathanael erop aanspreekt. Hij zegt niet, wij hebben iemand gevonden bij wie je troost kan vinden. Of wij hebben de verlosser ontdekt. Dat hij ook kunnen zeggen. Of nog iets toepasselijker misschien. Wij hebben iemand gevonden die je de zonde kan vergeven, Nathanael. Dan zou dat nog een algemene opmerking kunnen zijn geweest. Maar Filippus spreekt Nathanael heel anders aan. Wij hebben iemand gevonden waar Mozes en de profeet het over hebben. Dat heb ik gevonden, ontdekt. Gemeente, dan moet Nathanael dus ook heel erg thuis zijn geweest in de Bijbel, toch? Anders ben je daar niet op aanspreekbaar. Bent u daar eigenlijk op aanspreekbaar en jij? Ben je door je vrienden aanspreekbaar op wat er in de Bijbel staat? Jongelui, doen jullie hem genoeg open? Mag ik iets vragen, hoeveel minuten per dag? Toch wel meer dan 3, hoop ik. Of is dat al veel? Je weet toch wel wat er in de Bijbel staat? Zou het kunnen, jongelui, gemeente, dat steeds meer ouderen, maar ook jongeren in de kerk minder geïnteresseerd zijn in de dingen van Gods Koninkrijk en in de dingen die over de Heere Jezus gaan en de verlossing en minder geraakt worden als het gaat over de ernst van hemel en hel, omdat ze de Bijbel niet goed meer kennen? Zou dat kunnen? Gemeente, wij kunnen natuurlijk de Heere Jezus bij u aanbevelen. En ik kan vanmiddag met de grootst mogelijke overtuiging tegen u zeggen, gemeente, ik heb gevonden Jezus Christus en ik zal hem u verkondigen. Maar als dat nou helemaal geen context heeft, als je eigenlijk niet zo goed weet wat dat voor zin heeft dat hij gekomen is, als je niet thuis bent, gemeente, in de schriften, dan raakt je dat steeds minder. Want ja, waarom hebben we hem dan nodig? Ik hoop dat u wel verder komt dan te zeggen, Ja, maar de Heer Jezus troost me en helpt me. Maar toch wel een beetje meer dan dat, hoop ik. En jongelui, waarom zou je Jezus zoeken? Waarom? En waarom zou je hem nodig hebben? En wie is hij eigenlijk precies? En wat is hij nou exact komen doen? En waarom is zijn komst naar de aarde? Want daar gaat het bij Johannes de Doper ook over, hè? Waarom is zijn komst naar de aarde zo alles bepalend? Voor nu, maar ook voor straks, als hij terugkomt. Dat moet je weten. Anders kunnen we preken wat we willen, maar dan heeft het geen context. Dat snapt u toch wel, geen landingsbaan. Weet u, Filippus en Nathanael, deze twee jonge mannen, kenden de Bijbel, voor hen het Oude Testament. En het Oude Testament, dat sprak voor deze mannen over degene die komen zou, de Messias. En wat het zou betekenen. En wat het voor Israël zou betekenen. En daarom luisterden ze zo graag naar Johannes de Doper. Snap je toch wel? Die preekte daarover. Daar ging het over. Nee, gemeente. En dat waren beslist geen slagroompreken. Preken die een beetje makkelijk wegeten en voor de gezelligheid bijna. Maar die preken van Johannes, die ging over het rechtvaardige oordeel van God over de zonde. Serieus. En het ging over de plek die Jezus daarin zou hebben. Dat Jezus rechter zou zijn. En dat als hij komt, dat hij ook komt om te oordelen en kaf van koren te scheiden, maar ook om te verlossen als lam van God. En die twee vrienden, Nathanael en Filippus, hebben de urgentie daarvan geweten. Als de Messias komen zou, dan zou alles anders worden. Kunt u begrijpen waarom Filippus dus linea recta naar zijn vriend gaat, Nathanael, als hij deze Jezus heeft ontmoet? Het is mooi trouwens als je zulke vrienden hebt, toch? Mooi als je vrienden hebt die ook iets met je delen. Niet alleen de dingen van het gewone leven. Maar als je vrienden hebt met wie je de dingen deelt van het koninkrijk van God. Wie Jezus is. Waarom je hem nodig hebt. Ik zou bijna zeggen, een echte vriend is pas een vriend die het daar met je over heeft. En weet je wat ook mooi is? Als je zelf zo'n vriend bent. Als je misschien zegt, ja, die vrienden van mij, daar kan ik niet mee aankomen. Nou, wees dan zelf zo'n vriend. En deel de dingen die gedeeld moeten worden. Met goede vrienden deel je toch? Weten die jongens en meisjes ook wel, toch? Jongens en meisjes, hebben jullie ook vrienden? Tuurlijk. En soms heb je een best friend, hè? Je beste vriend. Daar heb je er nooit heel veel van. Daar heb je er weinig van. Je hebt hele goede vrienden. En met goede vrienden, jongens en meisjes, daar deel je toch iets mee? Als jij iets moois hebt ontdekt, dan wil je als eerste dat je vriend of je vriendin dat ook weet. Ik weet nog wel, vroeger bij onze school, daar stond een hele grote pijp van een vroegere schelpenfabriek. En die pijp die was dicht, die was wel heel hoog. En ik had een keer ontdekt dat je erin kon. Doet er niet toe. En dat je daar binnen kon en dan naar boven kon. Nou, en dat je uitzicht vanuit de pijp over heel Katwijk. En wat ging ik doen? Ik ging gelijk mijn vriend halen. Nathan heette die. En die zei, Nathan, ik heb iets gevonden. En dan nam ik hem mee naar boven. Dat doe je met vrienden, deel je iets wat heel mooi is. Jongens en meisjes, daarom moet je met je goede vriendjes en vriendinnetjes natuurlijk ook iets delen van de Heere Jezus. En van de kerk. En van een mooi lied wat jij kent. En wat goed is, moet je delen. Gemeente, dat is wat hier gebeurt. En dan die reactie van Nathanael. Want misschien denkt u, nou ja, tot nu toe klinkt dat wel mooi. Maar ja, Nathanael is nou niet meteen overstag. Nou, de reactie van Nathanael laat misschien zien wat voor soort discipel hij is. Als Filippus hem dat verkondigd heeft, de mededeling gedaan heeft, komt Nathanael meteen met een vraag. Filippus, kan uit Nazareth Want hij komt uit Nazareth, begrijp ik, ja? Kan uit Nazareth iets goeds komen? Ja, Nathanael wist wel hoe dat zat in Nazareth. Kana en Nazareth liggen naast elkaar. En Nazareth is nu wel een grote, bloeiende plek, maar vroeger niet. Toen Jezus daar opgroeide, Nazareth was niks. En de mensen uit Kana, die keken een beetje neer op Nazareth. Kan uit Nazareth iets goeds komen? Meteen een vraag. Gemeente, Nathanael is dus niet de discipel, de mens die meteen overal achteraan loopt, hoe enthousiast het ook klinkt. Nathanael is een vrager. Een onderzoeker. Een denker. Die heb je in de kerk ook. Misschien bent u of jij wel zo iemand. Je hoort het woord van God, maar je bent niet voor één gat te vangen. Het gaat altijd door je heen. En je zit er altijd nog een beetje dieper over na te denken. En de mensen zeggen soms tegen je, weet je wat jij moet doen? Je moet niet zoveel denken. Je moet niet altijd vragen hebben. Maar waarom eigenlijk niet? Ik vind het prachtig als mensen na de preek of catechisanten na de catechisatie vragen hebben. Dan denk ik, nou ja, je hebt het één gehoord. En twee, je denkt er nog wat dieper over door. Toen Paulus gemeente het evangelie ging brengen in Berea, dus hij was uit Thessalonica, Griekenland, weggejaagd. En toen ging hij naar Berea en dan ging hij het evangelie verkondigen. En die mensen in Berea, die hoorden dat aan. En toen ze het aan hadden gehoord, staat er in de Bijbel, gingen ze kijken of het zo was. Ze gingen het bevragen. Ze gingen het nazoeken. Is het zo wat die man zegt? Gemeente, dat is op zichzelf helemaal niet zo'n slecht idee. Vragen. Misschien is het meer de vraag, waar komt die vraag bij Nathanael vandaan? Wat is dat nou bij Nathanael? Dat zijn eerste reactie is, kan er uit Nazareth iets goeds komen? Misschien gemeente komt zijn vraag wel voort uit een beetje verwarring, toch? Nathanael kende toch de Bijbel, die las toch de schriften? En nu krijgt hij te horen van zijn goede vriend Filippus, de Messias, op wie wij wachten, die alles zal veranderen en alles nieuw zal maken, die komt uit Nazareth. Waar staat dat? Dat zal Nathanael wel gedacht hebben. Hij had vast wel gelezen in Jesaja dat de Heer Jezus uit Bethlehem zou komen. Gij Bethlehem Ephrata, klein zijt gij, maar onder u en onder u en in u zal geboren worden. Maar Nazareth, de gemeente, dat bepaalt ook geen goede naam. En wat ik u zei, als je uit Kana kwam, wat daarnaast lag, dan wist je dat wel. Dus die vraag van Nathanael, die is niet zo narig als u soms denkt. Jongelui, ik denk dat die vraag van Nathanael te maken heeft met dat hij dit kende. Hij kende de Bijbel en hij kreeg het even niet bij elkaar. Nathanael, die is op zoek naar echte waarheid. Hij was toch op zoek naar de Messias? Daarom luisterde hij toch naar Johannes de Doper? Dus je wilt dat dan toch zeker weten? Gemeente, als je op zoek bent naar waarheid, hè, en je wil het zeker weten, dan ben je toch niet zomaar om. Het gaat wel ergens over. Het gaat over de Messias. Het gaat over verlossing. Het gaat over je bestemming. Waar ga je heen? Gemeente, dan luistert het toch heel erg nauw, toch? Filippus, je kunt me wel meenemen naar iemand waarvan jij zegt dat hij de Messias is. Maar is dat wel zo? En klopt het wel? Gemeente, stelt u die vragen wel eens? Nee, ik bedoel niet van die soms wat plattige, kritische vragen die er in de kerk volop worden gesteld. Soms over randzaken. Of hoe wij de dingen vinden of ervaren. We kunnen 1000 vragen over stellen aan onze kerkenraad. Heeft u nog een vraag? Ja, en dan, nou ja, goed. Het is niet allemaal onbelangrijk of zo, maar heeft u ook wel eens gevraagd aan uw kerkenraad? Hoe moet ik zalig worden? Precies hoe? Of ik vergis me toch niet? Gemeente, de vragen die u de laatste tijd gesteld hebt, hè? Binnen de kerk gewoon, dus over de kerk of over de preek of aan de ouderling of op de JV of in de catechisatie. Hoeveel vragen zaten er dan nou bij, omdat je weten wilde of je op het goede spoor zat? Want het zou toch wat zijn, hè, als je denkt de Here te volgen, maar je volgt hem helemaal niet. Of je denkt dat je het gevonden hebt, maar je zit helemaal fout. En je denkt dat je het zeker weet, maar je weet het helemaal niet. Of niet helemaal. Maar gemeente, niet helemaal is helemaal niet. Kijk, jongelui, je kunt wel zeggen, ja, maar ik weet wel een paar dingen, maar ja, niet helemaal. Maar kijk, als je de trein niet helemaal haalt, dan heb je hem helemaal gemist, hè. Dus als jij zeker weet dat je de trein moet halen, dan pluis je het schema of het programma en dan kijk je wanneer de NS rijdt en dan zorg je dat je er bent, anders mis je de boel. Zo is het in het Koninkrijk ook. Gemeente, jongelui, stellen jullie daarom vragen, omdat je de Bijbel kent en het wel zeker wil weten. Ik ben ervan overtuigd dat Nathanael deze, ja kritisch, weet ik ook wel, kritische vraag stelt omdat hij de Bijbel kent. En hij wil het zeker weten. Tegelijk zit natuurlijk wel in die vraag, in die opmerking van Nathanael een flink vooroordelen. En daar zit natuurlijk wel een risico. Kan uit Nazareth iets goeds komen? Daar kan het toch niet vandaan komen? Kijk, in de ogen van Nathanael moest de Messias, dat moest een indrukwekkend figuur zijn, een koningskind. Iemand die orde op zaken stelde. Iemand waarvoor je diep, diep respect had. Toch niet iemand uit Nazareth. Of om het wat door te trekken, gemeente. Toch niet iemand met een kruis die straks gehamerd aan een kruis op Golgotha hangt. Maar toch iemand die het voortouw neemt. Nazareth. Een vooroordeel. Dat geen goede PR die stad. En een vooroordeel, gemeente, is zo snel gemaakt. Toch? Hebt u daar nooit last van? Nou, ik wel. Dan denk je, nou, dat kan toch niks worden. Denkt u dat nooit? Of weet je, dat stelt toch niks voor en je verwacht er niks van. Jongelui, toen we afgelopen zomer, hè, dan ben je op vakantie en dan ga je hier naar de kerk en daar naar de kerk, weet je wel. En dan kom je eens een kerk binnen en denk je, nou, dat kan ook niks worden. Of heb je dat nooit? Geertje, mijn vrouw heeft dat dus niet, maar ik wel. En dan zit je er, en dan heb je me daar een mooie dienst. En dan komt het binnen. Wij hebben zoveel vooroordelen, gemeente, voordat je het weet, sla je de zaak dicht en dood. Vooroordelen, gemeente, kunnen je zomaar weghouden bij de Heere, wist u dat? En inmiddels blijft de Heere dan buiten staan. He, dus, jongelui, je gaat wel naar de kerk, maar denkt, ja, het is toch niks. Ja, dat is een vooroordeel. Dan weet je zeker dat je niks hoort. Of u zit daarnaar te luisteren, of u maakt van alles mee. U denkt, ja, het gaat toch nooit wat worden. Of het past me niet, of het smaakt me niet. Vooroordelen. Misschien kent u het boek van Bunyan wel. De Heilige Oorlog. Hij heeft twee hele mooie boeken geschreven. De Pelgrimsreis. En de Heilige Oorlog. Als jullie nog boeken nodig hebben voor je lijst Engels, jongelui, zou ik die erop zetten. Die twee boeken van Bunyan. Kun je in het Engels lezen. En dat boek, de Heilige Oorlog, dat gaat over een stad en die heet Mensenziel. En die stad, dat zijn wij. Dat is de mens. En in die stad regeert Diabolos, de duivel. Die heeft de mens als het ware in de greep. Die mens is verloren. Maar er is iets moois in dat boek. Immanuel, de Heere Jezus, die is volop de strijd begonnen om die stad, mensziel, u, mij, jou, te bevrijden. En op een gegeven moment dan komt er een stevige aanval van Immanuel, van Jezus op die stad en Diabolos, weet je wat hij doet? Er is een bepaalde poort waarop de aanval ingezet is, dan gaat hij die poort versterken. En die poortgemeente, die heet Oorpoort. Oorpoort. En bij die oorpoort zet hij een kapitein neer. Een kapitein van de wacht. En die kapitein van de wacht, die heet meneer Vooroordeel. Vat u hem? Dus die mensziel, die krijgt in zijn oorpoort Een kapitein, en dat is een vooroordeel. En Diabolos denkt, hoe meer vooroordelen, hoe meer de Immanuel buiten blijft. En zo is het zo. Gemeente, vooroordelen houden de Heere succesvol buiten. En dan ga je er altijd maar van uit, het kan niks zijn. En zo werkt God niet. En soms is het te zwaar. En soms te licht. En we barricaderen alle deuren. En de Heere kan niet binnenkomen. Filippus hoort dat aan. En Filippus, gemeente, die heeft maar één wapen. Als Nathanael al denkend met dit vooroordeel komt. Hij gaat niet in debat met zijn vriend. Hij kent Nathanael. Maar hij zegt heel kort tegen zijn vriend. Nou ja, kom en zie. Nathanael, overtuig jezelf. Ga kijken en ontdekken. Gemeente, het klinkt vriendelijk, maar ook heel beslist. Het is een soort bevel. Je moet Nathanael komen en kijken. Maar gemeente, wat wilt u? Het gaat om Christus. De Heer Jezus vertelt in een van de gelijkenissen dat als er een bruiloft is aangericht, dat de knechten uit moeten gaan. En dan zegt de Heer tegen de knechten, dwing ze om in te komen. Nou, zo dwingend klinken de woorden van Filippus. Nathanael, je moet. En Nathanael gaat trouwens. Dat is ook trouwens mooi, hè. Dus hoewel hij heel wat vragen heeft en hoewel hij een denker is en er ook niet uit is, gaat hij toch. Dat tekent ook Nathanael. Of misschien tekent dat wel het geloof. Gemeente, als de dingen soms niet helemaal kloppen of gaan zoals je hoopt dat het gaat, blijf je niet in de veiligheid zitten, maar sta je op. En ga je? Weet u, Nathanael is blijkbaar niet bang om risico's te lopen. U zegt, is er een risico dan? Ja, wat denkt u? Nathanael denkt, het kan niet uit Nazareth. Het risico is dat hij overtuigd wordt. Gemeente, als je bekeerd wil worden, dan moet er iets veranderen. Anders worden. En als er niets verandert, dan kun je niet bekeerd worden. Dat gaat niet samen. Wie hier vandaag is, hè, en wel de Heer Jezus wil ontvangen in zijn leven of in zijn hart, maar niet wil veranderen, komen en zien. Wie het evangelie alleen wil plooien naar zijn eigen leven, die komt er niet. Echt niet. De oproep kom en zie vraagt om overgave. Om te komen en je te laten overtuigen. Om te zien wie God is. Om te zien hoe God werkt, hoe hij het doet. En ik verzeker u, gemeente jongelui, hij doet het altijd anders dan je dacht. De Heer Jezus heeft het anders gedaan dan Nathanael ooit gedacht had. Nathanael heeft niet gedacht dat Jezus de koning van het kruis zou worden. Echt niet. En hij heeft ook niet gedacht dat hij ook zelf een kruis moest opnemen en de heiland moest volgen. Gemeente, misschien is dat wel het moeilijkste voor ons toch. De Heer volgen is kruisdragen. En sterf aan jezelf. Het vraagt om keuzes. Je moet soms uit je comfortzone komen. Kijk, Nathanael zit onder die boom. Stil en rustig en veilig. De Heere zag hem trouwens al lang, hè. De Heere zag hem al. Dat zegt de Heere later ook tegen hem. Nathanael, toen jij daar nog zat, toen zag ik jou al lang. En voordat jij kwam kijken, kom en zie. Heb ik jou daar al gezien? Ik was al bezig. Gemeente, dat is heel mooi om te bedenken, wist u dat? De Heere ziet u al lang. En misschien komt u vanmiddag ook al met een vraag of met aandrang in uw leven. En jongelui, denk je bij jezelf, ja, het moet er misschien wel een keer van komen. De Heere ziet je al lang. Jezus zag je al lang. Voordat je hier maar was. En als de roepgemeente in je leven komt, hè, om op hem te zien, dan heeft hij mij al lang in het vizier. Allang. En weet je waarom ik dat zeg? Dat mag je soms moed geven om te gaan. Om te komen en te zien. Om inderdaad naar de kerk te gaan. Om inderdaad die dingen van het koninkrijk tot je te nemen. Gemeente, het is geen eenzaam avontuur. Misschien ziet u er wel eens op om een bepaalde weg van geloof te gaan. Poosje geleden, jongelui, kwam ik een kattengezant tegen. Trouwens, dat wordt wel eens meer gezegd. Die zei, dominee, weet je, dat geloven, dat vind ik allemaal wel mooi. Maar ik zie er gewoon enorm tegen op om echt gelovig te zijn. En dan vraag je eens door en dan zeg je, waarom dan? En ik snap dat echt wel. Dan, hij zegt, ja, dan moet ik dingen loslaten. En mijn vrienden gaan me dan vroom vinden. Ja, dan moet ik ietsje trouwer worden en zo in de kerk. Hij wist echt wel wat er dan gebeuren moest, maar hij durfde niet zo erg. Maar jongelui, de Heer Jezus heeft je al lang gezien. Vind je dat dan niet mooi? Voordat hij roept, het moet anders worden, heeft hij jou in het oog. En daarom roept hij je. En hij kent je en hij weet wie je bent. Eigenlijk zegt de Heere gemeente, ga maar op die weg van de zaligheid. Want ik heb je al lang gezien. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Kom en zie. En Nathanael gaat. Of mag ik het zo zeggen? Hij waagt het erop. Ik denk dat dat een beter woord is. Nathanael waagt het er dan maar op. Want dat tekent deze man wel, deze denker. Hij waagt het erop om overtuigd te worden. En gemeente, dat beschaamt nooit. Dat beschaamt niet. Je komt om te zien. En je ontdekt, ik ben gezien. Want zo gaat het, hè. Jezus zag Nathanael naar zich toe komen. Jezus ziet hem. En als hij Nathanael ontmoet, zegt hij, ik had je al lang gezien. Dat is mooi, hè. De Psalm 116 zegt zo mooi, de eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. Eenvoudigen zijn niet simpelen of zo, hè. Eenvoudig betekent gewoon mensen die in alle eenvoud de weg van geloof gaan. Geen grote woorden spreken, gewoon de eenvoudige. Die wil God steeds gadeslaan. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neer. Je komt om te zien, maar hij zag op mij neer. Ik ben gezien. En dat vind ik zo mooi dat dat hier staat. En zo mooi, gemeente, dat de Heere Jezus ook bij Nathanael honoreert wie hij is. Niet alleen dat hij kwam, de Heer Jezus zegt, niet goed dat je gekomen bent. Maar hij zegt wel tegen Nathanael, Nathanael, je bent een oprechte man, een oprechte Israëliet. En de Heer honoreert dat blijkbaar. Zie, werkelijk, een Israëliet in wie geen bedrog is. Stel je voor, gemeente, dat de Heer dat tegen u zegt. Vanmiddag. Je zit in een kerk. En je zit een beetje te luisteren en de Heere zegt, kijk, een echte Israëliet, een geestelijk mens in wie geen bedrog is. Gemeente, betekent niet dat Jezus bedoelt dat Nathanael een zonderloze man was. En betekende ook niet, Nathanael, wat heb je het goed gedaan? Of ben je een supergelovige? Maar weet je wat wel betekent? Nathanael, je bent oprecht en eerlijk, zoals een echte Israëliet. Dat betekent een echt geestelijk mens behoort te zijn. Je bent echt en oprecht in je zoektocht, in het openen van het woord. Gemeente, is dat bij u ook echt en oprecht? Is het u echt om de Heere te doen? En verlangt u hem echt te kennen en steeds meer te kennen? Jongelui, zoek je echt in zijn woord, omdat je op zoek bent naar hem. Weet u, de Heere ziet dat. Sterker nog, gemeente, hij beloont Nathanael erom. Hij zegt dat hij eerlijk en oprecht is en dat Nathanael daarom nog grotere dingen zal zien. Is toch heerlijk? Gemeente, dan ben je niet voor niks in de kerk, nooit. Als je in de kerk bent met die oprechte vraag en verlangen om de Heere te kennen. Oprecht en eerlijk betekent niet zonderloos, hè? Zult u dat niet door elkaar halen. Maar oprecht en eerlijk betekent, Heere, ik zoek u echt. En ik kom met mijn vragen tot u. En ik heb verlangen u te kennen. Herkent u dat? Dat kan toch? In een van de psalmen staat het zo mooi. Daar staat, Heere, u bent mijn toeverlaat, mijn God, ik zoek u met verlangen. Zo ras bij het morgenlicht ontvangen, als ik wakker word en bij het krieken van de dageraad. Ik wil de uwe zijn. En zo ben je dan gekomen om hem te zien. Gewoon maar in de kerk waar Christus verkondigd wordt. Ja, Heere, zo ben ik gekomen. En gemeente, als dat waar is, dan zal de Heer je ogen openen en je vergezichten laten zien. Echt waar, dan gaan je ogen open. Serieus. Nathanael zal dat gaan ontdekken. De Heer zegt het, jullie zullen alle die mij volgen dat gaan zien. Nathanael, jij ook, je zult het zien. Wat zal ik zien, Heer? Nou, dat er engelen op en neer gaan op de Zoon des Mensen. U snapt natuurlijk wel, dat was geestelijk bedoeld. Want er is nooit een engel op de Heer Jezus gegaan en weer opgestegen. En dat de discipelen dat zagen. Maar dit betekent, gemeente, dat de discipelen zouden gaan zien dat daar iets was tussen God de Vader en zijn kind. Dat die samenwerkte. En dat dat kind op aarde, Jezus Christus, de wil van zijn Vader deed. Die engelen die zorgen er als het ware voor dat contact, verkeer er steeds maar blijft. Nathanael, je zult het zien, de hemel zal voor je opengaan. En dat is een heerlijk geheim, gemeente. Echt waar. Als je de Heer Jezus gaat kennen omdat je naar hem hoort, dan sluit de hel zich. En dan opent de hemel zich. Echt. En dan zie je het. Gemeente, jongelui, dan zie je het. En dan weet je het ook. En dan zit je in de kerk soms onder een open hemel. Dat is niet zomaar een beetje vluchtige praat of zo. Maar het is echt zo. Dan merk je dat God spreekt en dat hij je genadig lief heeft. En je de zonde wil verzoenen die je zo gedaan hebt en waarvan je zo straf verdiend had. Je zult zien dat de hemel open gaat. En daarom, gemeente, is die oproep zo belangrijk. Kom en zie waar. Nou, waar het woord van Christus is. Waar het open gaat. En daar gebeurt het. En daar gaat de hemel open. Nathanael heeft er veel van gezien. Nee, niet zo heel druk over gepraat of... Weet u wat het apart aan Nathanael is, gemeente? Dat hij eigenlijk in het evangelie... Hij komt nergens meer pratend voor of dat hij iets doet. Ja, even, Johannes 21, daar gaat hij mee vissen. Weet u waarom? Ik denk gewoon dat Nathanael wel gewoon die stille man bleef. Dat mag toch? Nathanael is die denker gebleven, die misschien wel wat vaak onder een boom ging zitten. Even de rust opzocht. Misschien lijkt u wel op hem. Maar hij is wel de Heere gevolgd. En hij heeft het gezien wat het betekent. En toen de Heere ten hemel is gevaren, is hij net als de andere discipelen dat evangelie gaan verbreiden. Men zegt dat Nathanael waarschijnlijk degene is die in Libië het evangelie heeft verkondigd. Anderen zeggen... Hij heeft het aan de Joden in Arabië verkondigd. In ieder geval in dat Midden-Oosten. Hij is aan die zuidkant van het continent gebleven. En uiteindelijk, gemeente, is Nathanael ook gestorven. Zoals alle andere discipelen, althans de meeste, de martelaars dood gestorven. Sommigen zeggen hij is gekruisigd. En anderen zeggen hij is in een zak in zee gegooid. En zo verdronken, de martelaarsdood. Weet je wat ik dacht? Ik dacht toen dat gebeurde, toen Nathanael de martelaarsdood moest sterven. Toen heeft hij het nog een keer gehoord. Toen is de hemel voor hem opengegaan, echt waar. En toen heeft de Heere Jezus hem gewenkt. En gezegd, Nathanael, zoon van Ptolemeus, kom. En zie, en toen mocht hij binnenkomen. Want gemeente, wie hier op aarde is gekomen en het heeft gezien, die mag het straks voor eeuwig zien. Dan kom je thuis. En als je thuis komt in die heerlijkheid die onbeschrijfelijk is, dan mag je het zien. En hem in heerlijkheid aanschouwen. En ik verzeker u. Dan kijken je ogen eeuwig uit. Amen. Zullen we samen de Heere danken? Genadige Heere, wat bent u goed en groot en genadig. Ook vanmiddag voor ons hier in de kerk, als het evangelie in alle vrijheid verkondigd mag worden. En door uw Heilige Geest aan de harten van de mensen gebracht. Want Heere, dat geloven we toch. Als uw woord uitgaat, dan zal het doen wat u behaagt. Heere, geef dat we met uw woord huiswaarts gaan. Dat het meenemen. Ook als we die roep vanmiddag hebben gehoord, kom en zie. Heere, u hebt ons al lang gezien. U weet wie wij zijn. En ook wat we nodig hebben. Heere, geef dat we uiteindelijk in de aard der zaak ook een soort Nathanael, Bartolomeus zullen zijn. Ouderen en jongeren die in die Bijbel maar zoeken naar die ene weg van leven. En beseffen, Heere, dat dat alles is. Jongeren en ouderen die naar de kerk komen om wat te zien. En Heere, als u er dan bent met uw woord en geest, dan valt er ook iets te zien, toch? Dat hebt u beloofd. Heere, werkt u zo krachtig door in ons leven door uw Heilige Geest. Ook hier te midden van de gemeente in Noordwijk. Zegent u dominee Pater. Geef dat hij het steeds mag uitschilderen. En mag laten zien wie u bent. Zegen hem samen met zijn vrouw en gezin in hun geroepen zijn in het midden van deze gemeente. En stel ze daarin tot een rijke zegen. Heere, gaat u ook met ons mee, met alle dingen die we in het leven meedragen. Zegen ons op de weg die we gaan, moeten gaan. Zegen degene die onbegrijpelijke wegen gaan, als je het leven niet snapt. Als je wel hoort dat God je ziet, maar het niet snapt. Heere, wees u dan dichtbijer dan dichtbij. En vertroost en bemoedig. Heere, wees met degene die vol vragen zitten. Van die Nathanaëls, die de ene vraag naar de andere in zich voelen opkomen. Heere, dat het vragen mogen zijn die dichter bij u brengen. En die antwoord vinden in het kruis van Christus. Heere, zegen de gemeente hier, alles wat gedaan mag worden. Broeders in de kerkenraad. Zegen ons het verdere van de week. Als de jongens en meisjes, de jongeren weer naar school gaan. En alles weer begint na een lange vakantie. Heere God, misschien zijn er wel jongens en meisjes een beetje zenuwachtig. Dan krijg je morgen een nieuwe meester, een juf. Of een nieuwe klas. Of vind je het gewoon een beetje moeilijk en denk je, wat komt er nou allemaal? Laat er dan alle jongens en meisjes maar heel goed onthouden. Dat u de Heere Jezus heel goed naar ze kijkt. Nu en ook morgen op school en altijd. Heere, wilt u ons aanzien in de Heere Jezus Christus. Ons al onze zonden vergeven. Ons steeds roepen met kracht. En alstublieft, Heere, doe ons het goede zien. Om Jezus wil. Amen. Ons slotlied, dat vindt u in de 85ste psalm en daarvan het derde vers. Merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Psalm 85, derde vers. Laten we heen gaan in vrede en onze harten opheffen tot God en zijn zegen met ons meedragen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.